op een gegeven moment stoppen er zoveel. Ja. En dan weet je natuurlijk, je bent nu de jongen met de meeste interlands in het team.
Druk een podcast is een podcast van Hockeyfood voor hockeyliefhebbers. Met Bram, Emma en een gast uit de hockeywereld. Samen bespreken ze kleedkamerverhalen, wedstrijdroutines en alles wat er gebeurt op en naast het veld.
Aflevering 12 dit keer. Met weer een hele leuke gast.
Ja.
Maar ik had het net al verteld, maar voor de luisteraar nu ook. Voor mij een dingetje deze week, want ik heb mijn hockey na 21 jaar opgezegd. En echt met het idee dat ik ga tennissen, dus echt iets anders ga doen. En ondanks dat ik amateurhockey ben, vond ik dat toch wel...
Je was klaar met teamsport.
Ja.
De gezelligheid.
Ja, nu klinkt het wel een beetje... Nee. Ik vind nog steeds hockey hartstikke leuk. Maar ik dacht gewoon, het is tijd voor iets nieuws.
Ja.
Voor iets anders. En het is toch... Daar zullen jullie natuurlijk als tophockeyers veel meer nog last van hebben. Maar ja, het is toch in het weekend elke keer wel weer een ding. En,
Dus nu alleen nog maar de TD's en niet meer de wedstrijden.
Ja,
niet meer de
inderdaad. Ja, ik moet nu even alleen nog af en toe even een wedstrijdje komen kijken voor de TD'tjes.
Ja.
Ja. Maar hoe was jouw wedstrijd weekend?
Het was niet best.
Nee?
Nee, je speelde Den Bosch. Ik deed zelf niet mee.
Ah, oké. Dat was het dan waarschijnlijk, hè?
Ja. Heb ik snel gezegd. Nee, slecht. 6-1 volgens mij.
Oh, jeetje.
Ja, helaas.
Maar
de weken ervoor deed het prima. Ik moest tegen Bloemendaal.
Ja, nou ja, leuk dat je het zegt, want onze gast van vandaag hockeyt ook bij Bloemendaal. Welkom, Chaddy.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. En onze eerste vraag, waar kunnen we jou voor kennen?
In principe denk ik van het hockeyveld.
Oh.
Dat is niet heel toevallig, denk ik. Nee, al wat jaartjes actief in de hoofdklasse, het Nederlands elftal. Dus ik denk dat de grootste kans is dat je mijn naam of gezicht misschien wel een keertje hebt langs zien komen en... Misschien ook wel als de zoon van, dat zou ik zomaar kunnen.
Ja, misschien. Nou, misschien dat we het later nog daarover hebben. Maar we beginnen eigenlijk altijd aan al onze gasten met de vraag, wat is nou jouw wedstrijddagroutine?
Mijn wedstrijddagroutine. Ik sta eigenlijk altijd redelijk vroeg op. Dus ik ben niet iemand die tot 11 uur in zijn nest blijft liggen en vervolgens even snel wat ontbijt en dan hop naar de club. Dus ik vind het wel lekker om even rustig op te starten. Zoals eerst even lekker te douchen. Te ontbijten. Eigenlijk vrij standaard altijd wel gewoon een goede bak kwark met wat krusli, blauwe bessen en wat fruit. En dan gewoon een lekker koffietje erbij.
Geen proteïne pindakaas?
Nee, proteïne pindakaas weet ik niet van. Nou, dus ik lust het op zich wel, maar ik ben ook best wel basic altijd. Ik breid zeg maar mijn ontbijt nooit echt lekker uit. Dus ik zou eigenlijk wat meer daarmee moeten doen. En dan verder vind ik dat wel lekker om even naar buiten te gaan als het lekker weer is. Niet de hele tijd is eigenlijk vaak zin een beetje te wachten totdat je... weg kan gaan, omdat we pas om 14:15 spelen op zondag.
Mm-hmm.
Dan meestal als het zonnetje schijnt, lekker om even te wandelen, een stukje te fietsen. Dan thuis nog even wat een klein broodje te eten en dan richting Bloemendaal als we thuis spelen.
Ja, en hoe is dat? Ga je altijd samen met teamgenoten of gewoon...
Ik rij meestal wel met een aantal mensen samen. Dus ik heb zelf een auto en dan haal ik meestal 2 of 3 jongens even op. Die wonen hier ook in Amsterdam om de hoek.
Ja.
En dan rijden we lekker naar het kopje daar verzamelen bij iemand, bij iemands ouders thuis. Die heeft daar dan ook nog wat broodjes, hapjes klaarstaan. Doen we daar bespreking.
Ja.
En dan gaan we naar de club.
Ja, en in de auto nog bepaalde muziekjes op? Om een beetje in de wedstrijd te...
Ik ben echt een dramatische DJ, want vroeger woon ik zeg maar op de Rietwijkstraat met Floris Worteboer, Maurits Visser en Jasper Brinkman, met z'n vieren. Dus dan reden we eigenlijk standaard altijd met z'n vieren, gewoon voor 6 jaar lang.
Mm-hmm.
En Jasper Brinkman heeft denk ik de meest uitgebreide Spotify... lijst van heel Nederland. Dus die was altijd de DJ, die deed altijd de muziek in de auto. Maar nu is het echt, nu ik achter het stuur zit en hij niet meer meerijdt, is het vaak gewoon Sky Radio of Slam. En heel veel verder dan dat kom ik eigenlijk niet.
Radio 10.
Hm?
Radio 10, die is lekker hoor.
Ja, ga ik die zondag even proberen. Ja, top.
Ja, dat is Bram's favoriet hier op kantoor ook. Dus,
Radio 10, zet ik altijd op. Ja, toch?
Ja, zeker.
Heerlijk.
Ja. En dan op de club, heb je daar nog een speciale routine? Hoe je...
Ja, op de club zijn we vaak niet heel lang voor de wedstrijd. Dus vaak zijn we daar denk ik een uurtje voor de wedstrijd. En dan is het ook vaak gewoon snel omkleden. En dan ruim een half uur van tevoren gaan we naar buiten en gaan we warm lopen. Dus daar zijn niet heel veel bijzondere dingen. Dus gewoon even snel omkleden. Ja. Gewoon ready maken en dan lekker naar buiten.
Geen linkerschoentje eerst aan, rechterschoentje, linkerscheven.
Nee, ja, vaak wat een beetje onze vastigheid is, in ieder geval bij Bloemendaal, is dat de tenuutjes gewoon klaar liggen. En die liggen dan meestal liggen die lekker klaar op je plek. Dan druppelt iedereen langzaam een beetje binnen. En dan is het gewoon soms niet eens tegelijk omkleden, maar sommigen gaan nog even boven een koffietje halen of zoiets.
Ja.
Maar daar zit eigenlijk niet mega veel vastigheid in.
Nee, oké. Maar ondanks dat gaat wel lekker, want hoe was jullie afgelopen wedstrijd weekend?
Ja, nee, klopt. We zitten er op zich prima in. Afgelopen weekend was tegen KZ 2-1 gewonnen. Was op zich prima, alleen de uitdaging zat natuurlijk in dat we eigenlijk de week voor de EAL hadden. Dat was natuurlijk een beetje het piekmoment, een piekmoment in het seizoen. Dus natuurlijk, ja, die hebben we gewonnen, wat natuurlijk een mooi succes was. Ja. Daarna moet je altijd weer een beetje opladen om weer, eigenlijk 5 dagen daarna weer meteen te staan in de competitie.
Die gasten zijn veel te goed.
Ja,
daar helemaal nergens om.
We hebben eigenlijk ook die week, bijvoorbeeld dinsdag hebben we natuurlijk niet getraind. Donderdag hebben we... dat zou ik ook bijna geen training kunnen noemen, denk ik. En dan vrijdag hebben we nog even met elkaar cassette doorgenomen en nog even wel een klein beetje gas geven en dan zondag gewoon weer spelen.
Ja.
Dus we proberen het echt zeg maar goed te managen met dat je wel in die week weer je rust pakt om zondag wel weer iets te kunnen. Maar ik moet zeggen, het was wel even schakelen die zondag.
Ja, dat maar ja, je mag natuurlijk ook even genieten, want EAL, dat is natuurlijk wel was een fantastische prestatie.
Zeker. Ze staan ook 10 punten los op nummer 2.
Ja, ik zag dat
en
ook.
En er waren nog 3 potjes te spelen, dus ja, ze waren eigenlijk al een soort van kampioen. Ja,
maar dat is ook juist het gevaar, hè? Ja. Dat zeggen we ook tegen elkaar. Kijk, we kunnen nu wel achterover gaan leunen.
Ja.
Alleen dat is natuurlijk eigenlijk funest richting een play-offs, omdat je eigenlijk weer naar een piek toe moet.
Ja.
Dus dat is ook juist de uitdaging van, hè, je kan nu wel denken van ja, het is oké, maar dat proberen we juist te voorkomen en tegen elkaar te zeggen van, ja, we moeten echt gas blijven geven, willen we ook de positie waarin we zitten behouden. Dus dat gaat op zich prima nu.
Ja, ja. En hoe was dat EAL, de winst?
Ja, EAL-winst was echt schitterend. Ik moet zeggen, het finale was natuurlijk het hoogtepunt uiteindelijk. Wagner zat nagenoeg vol. Heel veel Bloemigans, supporters,
ja,
van de Bloemendaal die van stal waren gehaald. En een mooi oranje vak creëerde daar op de tribune. Dat was gewoon heel mooi.
Keulen, toch?
Ja, tegen Rot-Weiss Keulen.
Oh, ja.
Duitse team met ook echt heel veel goede spelers. Ik moet zeggen, ik had niet verwacht dat het zo...
Coach Pasha dat ook?
Ja, Pasha coach. Ja.
Nou, ik heb volgens mij daar ooit voor onze quiz aan het einde wel eens iets over opgezocht. Maar zij staan ook bekend als een van de beste Europese clubs volgens mij. Naast dan natuurlijk Nederlandse clubs. Maar zij zijn echt heel goed ook.
Ze hadden ook volgens mij, ik weet niet, even 3 of 4 jaar geleden denk ik. Ik denk 5 jaar inmiddels alweer hadden ze de EL ook gewonnen. Dus ook gewoon een topteam.
Ja.
En in Duitsland natuurlijk altijd goed.
Je hebt ook UAC, toch? Die is toch ook goed daar?
Ja, UAC Hamburg inderdaad.
Ja.
Dus het is niet zomaar van, nou ja, je bent een Nederlands team, dus je zal het wel winnen. Een soort van...
Nee, nou ja, zeker in het mannenhockey is het in principe niet zo. Kijk, we hebben natuurlijk ook wel een hele goede Duitse international, Fuchs. En Art van Doorn uit België. Dus je kan ook niet zeggen van, het is een Nederlands team.
Nee,
zo zit het natuurlijk niet. We hebben natuurlijk wel gewoon een heel mooi, sterk uitgebalanceerd team met heel veel goede Nederlandse spelers. Maar ook natuurlijk twee echte wereldtoppers nog. Dus dat helpt natuurlijk zeker mee.
Ja, ja. Nou ja, maar sowieso inderdaad, we zeiden net al gefeliciteerd daarmee.
Ja, dank je.
Maar ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar het begin. Want wanneer ben je begonnen met hockey?
Ik ben begonnen met hockey bij Stichtse, waar Bronnie speelt. in de jeugd, denk ik in de D, D3, D2, D1. Dat was een beetje, ik weet nooit meer precies hoe dat nou is gelopen. Maar vrij snel, in ieder geval in de D1 wandel ik daar rond. En toen heb ik daar tot in de B-jeugd gespeeld. Toen ben ik naar Kampong gegaan.
Ja.
Toen kwam ik of direct bij jou in het team, zou je maar eens kunnen. Of
denk het wel,
een
hoor.
Jaartje daarna misschien.
Want bij Stichts hebben jullie niet samen gehockeyd?
Nee, ik heb in de jeugd bij Huizen gespeeld en toen ben ik naar Kampong gegaan.
Ah, okay.
En seniorhockey ben ik pas naar Stichts gegaan.
Okay, dus jullie zijn elkaar tegengekomen bij Kampong?
Ja. Ja, ja. De Kampen hebben we eigenlijk wel echt topjaren gehad in de jeugd. Dat was echt mooi. In de A1.
Toen was hij echt klein.
Toen was ik echt een mini-mannetje.
Ja.
Toen scoorde Bram alle goals in de jeugd. In de Kampong A1.
Dat is een beetje omgedraaid.
Dus dat heb ik wel echt ervaren ook echt als mooie jaren. Dat vind ik nu ook nog steeds mooi om daarop terug te kijken. Want volgens mij, het is een beetje lullig, maar we hadden 2 keer de finale in het Nederlandse kampioenschap en 2 keer verloren.
Ja.
Denk van Nijmegen.
Ja, ik denk, jij speelde dat jaar daarna, denk ik. Toen moest ik al naar senioren.
Oh, ja, we hebben 1 jaar...
Nijmegen, ja. Die gasten waren allemaal 2 meter hoog. Wij waren veel beter. Die gozer die keepte, hoe heet die nou? Van Mierlo, volgens mij. Die had toen echt de dag van zijn leven.
Ja, klopt. Wij waren veel beter. Ja. Dat weet ik nog.
Veel beter. Die stopte alles. Ja. Toen werd hij geselecteerd voor het Nederlands team. Volgens mij daarna nooit meer wat van die gast gehoord. Van het Nederlands jeugdteam.
Klopt.
Bizar.
Ja. Ja, maar dat waren wel echt mooie jaren toen bij Kampen. Dat vond ik wel echt... dat had ik ook wel nodig, zeg maar. Ook voor mezelf dan richting Nederlands teams, jeugdteams.
Ja.
Zo die Kampong jeugd was gewoon echt heel goed. En daar werd ik zelf ook heel veel beter van toen ik vanuit Stichtse kwam. Mm-hmm. En toen heb ik daar in totaal denk ik 5 jaar uiteindelijk bij Kampen gezeten. 2 jaar in de jeugdteams en 3 jaar toen hierheen. En toen in 2015 ben ik naar Bloemendaal gegaan. Tot nu al. Ja. Nu alweer 7 jaar.
En waarom ben je uiteindelijk naar Bloemendaal gegaan?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is een lang verhaal. Ik had het op dat moment niet echt meer naar mijn zin bij het team. Dat zat hem niet zozeer in de sportieve, want ik speelde eigenlijk best wel veel bij Alexander Koksal. Dus daar, ik had over speelminuten niet echt te klagen, maar dat zat hem eigenlijk meer op het persoonlijke vlak buiten het veld. Mm. En nu ik wat jaartjes verder ben, kan ik daar ook wel op een andere manier naar kijken. Maar ik was zelf ook toen vroeger misschien niet het makkelijkste mannetje, omdat ik eigenlijk wel allemaal wel wist hoe het moest en wat ik wilde. En nu ik zeg maar zelf 27 ben en iemand van 18, 19 nu bij wijze van in team speelt en die zou zich zo gedragen zoals ik dat toen deed toen ik 18, 19 was, dan zou ik op zich kunnen snappen dat soms wat irritatie opwekte en dat natuurlijk buiten het veld, dat je dan als dat leeftijdsverschil ook nog wel groot is, dat je niet gelijk meteen de beste vrienden van elkaar bent.
Nee.
Dus ik voelde me op dat moment bij het team niet top.
Nee.
En toen ben ik eigenlijk, zat ik ook in Jong Oranje in die fase. En bij Bloemendaal zaten ook heel veel jongens die toen in Jong Oranje speelden. Dus die, toen hebben we gewoon een keer, zoals iedereen dat doet met elkaar, gewoon even gepraat van, joh, hoe zit je erin? Gaat het nog goed? En toen kwam dat eigenlijk allemaal een beetje boven. En toen was het van, moet je niet lekker naar ons komen?
Ja.
En dat was op dat moment heel lastig om dat te doen, want ik was eigenlijk van plan om mijn hele leven bij Kampong te blijven.
Mm-hmm.
Maar op dat moment dacht ik van ik ga het wel gewoon doen. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd, op de Rietwijk gaan wonen met die jongens die ik net al noemde. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk denk ik de beste keuze die ik
goeie match.
Ooit had kunnen maken. Dus
Wat
dat betreft top.
Ja, want je hebt nooit meer gedacht, want natuurlijk een paar jaar geleden was Kampong ook heel goed, dat je dacht van ik ga toch weer terug.
Nee, heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Kijk, ik wist natuurlijk wel ook op het moment dat ik wegging dat ze echt wel zeg maar aan het bouwen waren naar een bepaalde piek toe, zeg maar, dat ze echt gingen oogsten en dat hebben ze uiteindelijk ook gedaan natuurlijk.
Mm-hmm.
Dat ze 2 kampioen zijn geworden en de EL gewonnen hebben. Maar bij Bloemendaal was het eigenlijk, zat je eigenlijk een fase daarvoor als het ware. Bloemendaal ging ook weer opnieuw opbouwen, die waren ook al een tijdje geen kampioen geworden. Dus eigenlijk vanaf dat moment gingen we proberen om het team steeds beter te maken. En dat is ook eigenlijk een meerjarenplan soort van.
Ja, ja, ja.
En dan uiteindelijk na jaren dan kon je daar een beetje, ging je daar een beetje de vrucht van plukken. Dus dat gaat vooralsnog in ieder geval prima.
Ja.
Dus nooit meer aan over nagedacht om daar naar Kampong terug te gaan. Nee.
Nee. En je hebt in de jeugd ook natuurlijk eigenlijk alle Oranje-achtige trajecten doorgelopen. Ja. Was dat niet lastig om dat te combineren met het clubhoekje en...
Ja, op de een of andere manier, Nederlands B begint het dan altijd een beetje. Je rolt er eigenlijk een beetje in. Dus vaak is het dan in de jeugdteams is het vaak één dag in de week. Aan het begin van de week vaak een maandag of dinsdag. En dan hoef je ook die eerste training van de week bij de club weer niet te zijn. Dus vaak match je dat wel een beetje goed, dat het allemaal niet te veel wordt. En ja, hoe hoog je uiteindelijk komt, dan wordt het natuurlijk wel steeds meer.
Ja.
Maar ja, dat is ook überhaupt, vind ik, zo'n hele interessante discussie. De clubs en het Nederlands elftal, of nou jeugd is of het echte Nederlands elftal, om dat te combineren, dat blijft zo'n uitdaging. Dus daar is nog steeds, wat mij betreft, nog niet echt een top oplossing voor gevonden.
Nee, en eigenlijk zou je ook denken, ja, het is allebei hockey. Natuurlijk, dit is even een hele simpele, misschien amateurgedachte, maar het is allebei hockey. Dus je zou wel denken van, ja, je bent, of je nou bij een Nederlands elftal bent of bij je club, je bent wel bezig met het hockeyen. Dus in principe...
Zeker, ja. Kijk, het Nederlands elftal wil graag dat je bij het Nederlands elftal bent. Want ja, als je niet vaak bij elkaar bent, dan mis je toch de kans om echt een hecht team te vormen.
Ja.
En de clubs, die zijn eigenlijk van mening, zij betalen je. Dus zij mogen je ook gebruiken.
Ja.
En dat spanningsveld, dat klopt eigenlijk niet. Dus ook bijvoorbeeld nu in juni hebben we bijvoorbeeld de Pro League weer de hele maand. En dan zijn die eerste twee wedstrijden zijn op woensdag en donderdag na de finale, die mogelijk de zaterdag en zondag daarvoor zijn.
Ja.
Wat dus inhoudt dat als je de finale speelt van de play-offs, dat jij de eerste twee interlands in juni tegen Argentinië niet speelt.
Nee.
En dat kan natuurlijk nooit kloppen.
Nee.
Dat probleem, dat is er nog steeds.
En dat lijkt me als voor het Nederlands team ook helemaal niet nuttig. Want dan heb je misschien wel juist je beste spelers die...
Ja, die kans is er. Kijk, je weet natuurlijk inderdaad nu nog niet wie in de finale staan. Maar ja, mochten wij dat zijn, dan kan je optellen wie er dan allemaal niet zullen zijn tegen Argentinië.
Ja.
En als je ook een goede Pro League wil spelen en je wil daar zo hoog mogelijk op de ranglijst eindigen, dan match je dat niet met elkaar. Dus dat... Dat is soms lastig om allemaal te accepteren. Maar goed, dat is even niet anders.
Maar de Pro League is toch het nieuwe format van wat de Champions Trophy was?
Ja. Dus Pro League is eigenlijk, die competitie die loopt eigenlijk het hele jaar door.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, volgens mij afgelopen week was ook Argentinië Zuid-Afrika.
Want vind je dat een betere opzet dan gewoon zo'n toernooivorm?
Nee, ik ben echt fel tegenstander van de Pro League.
Ja.
Ik vind het echt helemaal niks. Ik vind eigenlijk een toernooi, een Champions Trophy format veel mooier.
Ja.
En het lastige is ook vaak dat die competitie echt gewoon het hele jaar doorloopt, die Pro League. Dus ja, je hebt altijd of spelers die zijn misschien geblesseerd. Dus je bent nooit voor je gevoel echt...
Je werkt niet naar één moment toe.
Nee, je werkt niet naar één moment toe. Dus het zijn steeds losse hapjes, dingen. En dan is het, is het best wel lastig om zeg maar in die losse wedstrijden steeds te moeten pieken. Omdat ze ook, de ene keer is het in de winter.
Ja.
Dan is het bijvoorbeeld weer, ook bijvoorbeeld in april hebben we een keer, 2 jaar geleden geloof ik, ook een keer op Rotterdam moeten spelen tegen Spanje.
Oh ja.
Ja, het zijn allemaal hele rare momenten dat je ineens zo'n wedstrijd hebt en dan moet er een team geformeerd worden. Dus ja, ze hadden het over 4000 man publiek per wedstrijd. Nou, ik zie ze niet.
Nee, ik wou net zeggen, het lijkt me ook dat het dan niet gaat leven bij het publiek inderdaad.
Nee, en ook bijvoorbeeld als je uiteindelijk ziet, ook in India bijvoorbeeld, die wedstrijden daar.
Ja.
Dan zou je toch verwachten van, hè, daar in ieder geval dan wel.
Maar heb je daar geen publiek? Of was dat door corona toen?
Nou, ik weet nu niet of het nu nog door corona, want die dames zijn natuurlijk laatst geweest.
Ja.
Ik weet niet of daar ook nog nu coronamaatregelen zijn, maar in ieder geval, ik weet wel, toen wij in begin 2020, dus toen corona nog niet er was, toen speelden wij daar ook de Pro League. En in vergelijking met het WK bijvoorbeeld was dat natuurlijk helemaal niks.
Nee, gewoon...
Het was best wel tegenvallend. Dus meer van, ik heb het nog niet, het succes ervan heb ik nog niet gezien.
Nee.
En nou is het natuurlijk in Nederland, kunnen we het wel denk ik weer mooi doen. Dus met die Pro League pot in juni denk ik wel weer dat het mooi is om...
Gewoon hier in het Wagener of op een Nederlandse club.
Op Rotterdam weer iets, weet je. Dat zijn dan nog wel mooie wedstrijden. Dat is dan nog wel... Maar aan zich, zeg maar, het hele format begrijp ik niet. En volgens mij, de spelers die ik over spreek, die zijn er ook volgens mij geen groot fan van. Dus ik...
Lijkt er nou niet ook een beetje op dat de Nations League bij voetbal? Dat is toch ook dat je...
Is het
daarop gebaseerd of zo? Dat
ja, of een soort kwalificatiereeks, hè, eigenlijk. Ja. Dat is ook een soort competitie voor gedurende het hele jaar. Ja. Ja.
Het is ook heel raar, omdat je de teams spelen op hele andere momenten. Dus bijvoorbeeld India heeft geloof ik nu al 12 wedstrijden gespeeld van die hele Pro League. En wij nog maar 6 bijvoorbeeld.
Ja.
Dus
ja, want die competities, die structuur ziet natuurlijk ook heel anders uit.
Ja, precies.
In India of Argentinië of weer hier. Ja.
Dus inderdaad, wij zijn heel erg gebonden aan die competitie hier.
Ja.
Maar zij hebben daar helemaal geen last van. Zij kunnen gewoon, bij wijze van in het EAL-weekend, kan India Pro League spelen.
Ja.
Ja.
Dus ja, dat is ook eigenlijk raar dat je op hele andere momenten die competitie afwerkt.
Ja,
ja, dat is wel gek.
Hey, maar je hebt wel een mooie rol nu bij het Nederlands team. Bandje?
Ja, het is allemaal nogal veranderd na Tokio. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel jongens gestopt of onhold.
Ja, onhold, ja.
Dus dat is inderdaad een mooie rol.
Had je verwacht?
Ik denk niet zozeer. Kijk, je weet natuurlijk wel, hè, op een gegeven moment stoppen er zoveel. Ja. En dan weet je natuurlijk, je bent nu de jongen met de meeste interlands in het team. Dus dan is het automatisch een beetje van, de rollen moeten...
Is een andere rol. Ja.
Het is sowieso een andere rol. De rollen moeten ingevuld worden uiteindelijk. Ja. En dan op een gegeven moment ga je gewoon een beetje praten met Jeroen.
Ja.
Hoe je het ziet, hoe je er tegenaan kijkt, zo ze ook evalueren natuurlijk van de fase voordat Jeroen bondscoach werd.
Ja.
En dan ga je gewoon lekker aan de slag, ga je gewoon trainen en op een gegeven moment beginnen die potjes. En zo rol je er ook een beetje in, zo groei je een beetje.
Ja, zo gaat het ook gewoon, automatisch. Dus, ja. Wel twee verschillende groepen, denk ik.
Ja, heel erg verschillend. Echt... het is nu, er zitten zoveel, volgens mij sinds de speler een stuk of 10 debutanten, denk ik.
Ja.
Mm-hmm.
Dus dat is wel echt, echt veel. Het is wel vaak ook een beetje na zo'n Olympische Spelen natuurlijk dat er echt veel jongens stoppen.
Ja.
En dat het echt tijd is voor een nieuwe groep. Maar deze keer was het natuurlijk wel echt, echt extreem.
Ja.
Maar ik moet zeggen, het bevalt heel goed. Het is heel leuk.
Misschien ook wel positief dat het juist een beetje frisse wind of zo erin.
Ja, denk zeker. Ik denk dat we zeker ook bijvoorbeeld in die winter in Zuid-Afrika hebben echt goed hard getraind en goede wedstrijden gespeeld.
Ja.
Het lastige is voornamelijk ook daarna weer dat je het liefst natuurlijk echt door wil pakken met z'n allen. Maar dat je nu dus weer, wat ook mooi is natuurlijk, maar dat je nu heel veel met de club weer bent.
Ja.
Ja.
Waardoor je weer automatisch iets meer afstand krijgt tot Nederlands elftal.
Ja.
Wat je dus in juni weer moet oppakken. Dus het gaat echt een beetje met ups en downs, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dat het echt, nu zie je
geen vakanties.
Geen vakanties, relatief weinig vakantie. Nee, we hebben inderdaad na het 6 clubseizoen ga je direct door. Daar moet je toch maar een modus voor vinden om dat gewoon te regelen. Want er is geen andere optie. En dan hebben we eind juni 2 weken vakantie.
Ah, oké.
Okay. Dus dat,
dat is nog oké. Okay.
Dat is op zich nog te doen. En dan hebben we nog een blokje hockey. En dan heb je nog denk ik een weekje nog totdat je weer de voorbereiding met de club start. Dus het zullen ongeveer 3 weken vakantie totaal zijn.
Ja, per jaar.
Ja, zoiets. Toch? Misschien inderdaad.
Een beetje kerst of zo.
Winter, kerst heb je vaak wel wat vrij. Maar dan dit jaar zal het ook wel een ander verhaal worden met het WK.
En de Spelen natuurlijk.
Ja, en 13 januari 23. Zoals over iets meer dan een half jaar. Het WK, dus dan heb je natuurlijk die hele winter sowieso.
Oh, je hebt WK en dan... Ja. Wat is het, zomer spelen? Of
zomer 24 is het niet spelen. Dus dat is dan wel anderhalf jaar.
Snel, ja.
Maar in ieder geval dat WK sowieso heb je natuurlijk... is 13 januari 2023 start die volgens mij. Dus dan heb je natuurlijk, zit je wel vrij rustig aan het kerst, aan de kersttafel.
Ja.
Maar dat is op zich prima.
Ik zou zeggen een beetje als, corrigeer me als het fout is hoor, als buitenstaander, maar wel een beetje in dat wereldje, dat het vorige Nederlands elftal qua individuen misschien wel echt veel beter was, maar dit gewoon qua team. Er zitten af en toe jongens in waarvan ik denk, als je puur naar skills kijkt, dan
ik snap,
valt het mee ten opzichte van het andere team.
ik snap wat je zegt. Ik denk inderdaad, het vorige team was, waren allemaal echt individueel echt mega goede spelers.
Ja.
Ja, om het zomaar te, ja, daar kan je nu zeg maar in zoverre niet op leunen.
Ja.
Want ja, je weet eigenlijk van een heel groot deel niet hoe ze zich staande zullen houden. Je moet ze ook nog een beetje leren kennen überhaupt als speler, van ja. hoe ze die potten spelen. Je hebt dan ook niet in je kop zitten van ja, misschien kunnen we het op individuele klassen soms ook wel. Het is echt gewoon, ja, we zullen het als team echt nu moeten doen.
Ja.
Dus ja, een klein beetje die underdog rol voor je gevoel die je als team ook hebt.
Ja.
En dat brengt toch al wat los of zo. Het maakt toch wat los als je het veld opstapt.
Ja.
Maar iedereen is wel gretig, denk ik.
Ja, iedereen is gretig. En ik moet wel zeggen, kijk, we hebben natuurlijk nu... De eerste twee potten waren natuurlijk tegen België. Die gingen goed, maar die gasten waren natuurlijk ook wel echt moe na zo'n jaar.
Ja.
Dus die waren ook niet op 100%. Nee. Daarna hebben we tegen Zuid-Afrika en Frankrijk gespeeld. Nou ja, dan met alle respect, dat zijn ook landen die je moet verslaan.
Ja.
Dus de echte test komt denk ik nu in juni een beetje.
Ja.
Tegen Duitsland, Spanje, India. En dan in het blokje na die Pro League ook nog tegen Australië, waar we tegen gaan oefenen.
Oh ja,
dus dan krijg je wel na deze zomer een beetje een beeld van... Okay, wat is er mogelijk, denk ik, op het WK?
Ja.
Daarom is het ook soms nu dus lastig om even alleen maar met de club bezig te zijn. Dat je voor je gevoel echt stappen wil zetten met het Nederlands team ook.
Ja, lijkt mij ook trouwens als coach ook lastig hoor. Dat je dat hebt inderdaad. Dat je gewoon, je moet het team ook loslaten of zo. En natuurlijk als speler lijkt me dat heel lastig, maar als coach lijkt me dat nog... Misschien nog wel nog lastiger dan je...
Ja, absoluut. Ja, dat is gewoon steeds dat spanningsveld tussen club en land... wat gewoon wat lastig blijft.
Dus te weinig tijd. Daar komt het op neer.
Daar komt eigenlijk wel op neer, ja. Eigenlijk wel, ja.
Hey, maar ik las, jouw broer is voetballer, topvoetballer. Een tijdje ook een goede top gevoetbald.
Ja.
En ik vroeg me eigenlijk af, heb jij nooit getwijfeld tussen hockey of voetbal?
Ik vroeg voordat ik bij Stichts ging hockey in de D-jeugd, toen zat ik ook op voetbal. Mm-hmm. Dus ik ben geboren in Utrecht, woon in Bilthoven altijd en we voetbalden altijd bij DOS C heette die club.
Yeah.
Daar hadden we ook wel een goed jeugd elftalletje, zeg maar.
Yeah.
En daar kwamen ook nog wel eens wat scouts kwamen daar kijken. Toen ben ik ook in die fase ben ik ook wel bij een aantal profclubs zeg maar langs geweest. Dus ik heb bij Ajax ook wel dagen meegelopen.
Mm-hmm.
Daar op de opleiding. Dat waren dan geloof ik 6 woensdagen geloof ik dat je dan daar een hele dag ging trainen.
Yeah.
Bij Feyenoord ben ik toen heb ik eigenlijk zo'nzelfde traject eigenlijk gedaan.
Mm-hmm.
En toen bij Feyenoord hebben, weet ik nog wel in ieder geval dat mijn ouders daar ook over hebben gesproken van dat het in principe wel mogelijk was dat ik kon gaan starten in de opleiding.
Mm-hmm.
Dat is toch wel een beeld over Rotterdam, 5-6 keer per week. Moeten we dat nou wel gaan doen? Ik was natuurlijk ook wel echt een klein mannetje met de fysieke hardheid in het voetbal. Was de Feyenoord ook wel zo'n bikkelharde club, de cultuur daar. Is dat wel wat voor hem? Nou, uiteindelijk toen besloot ik dat niet te doen. En toen volgens mij de periode daarna ook nog hetzelfde verhaal een beetje bij FC Utrecht gehad. Daar uiteindelijk wel mocht ik echt in de opleiding komen. Na mijn voorspelen noemden wij het altijd vroeger. Toen had ik echt de keuze op dat moment om gewoon vanaf september, 2004 of zo, dat zal het zijn geweest, om daar te gaan voetballen.
Ja.
Moest ik in principe kiezen, ga ik het proberen of doe ik het niet?
Ja. En toen heb ik uiteindelijk toch besloten om het niet te doen. Dus toen ben ik gaan hockeyen.
Ja. Ja. Je vader daar nog een rol gespeeld?
Ja, kijk, ik kan het is zelf zeker. Sowieso mijn moeder ook. Mijn ouders denk ik gezamenlijk. Maar ik ben natuurlijk de oudste. Ik heb een broertje en een zusje nog. Maar dat was voor hun natuurlijk ook voor het eerst dat allemaal op hun pad kwam. En zeker ook in het voetbal was natuurlijk een vrij onbekende wereld. Ja. Dus dat was toch een beetje voor je gevoel ook wel een sprong in het diepe. Ook voor hun. Dus ik kan me er zelf niet heel veel van herinneren hoe dat nou precies is gegaan, maar wat het niet van mijn ouders in ieder geval zeiden, van dat ik toen had gezegd van ja, ik wil eigenlijk alleen maar gaan voetballen als ik ook dan wel de kans heb dat ik dan ook bij Barcelona uiteindelijk uitkom. Echt de top.
En toen hebben zij als ik veel geld ga verdienen. Ja, ja.
Toen hebben zij waarschijnlijk gedacht van oké, hoe realistisch is dat? Waarschijnlijk niet heel realistisch. En ook qua karakter moet je passen in de voetbalwereld.
Ja.
Op basis van dat gevoel uiteindelijk toen gezegd van laten we het dan niet gaan doen. Dan gaan we gewoon hockeyen. En toen bij Stichtse begonnen.
Nou ja, gelukkig bij hockey ook succesvol gebleken. Dus.
Ja, dus uiteindelijk op zich niet te klagen, denk ik.
Nee.
Ja.
En nu kom je nog wel eens in Barcelona, toch?
Ja,
met jou,
soms wel eens, ja.
Ja. Met Frenkie, toch?
Ja, nee, mijn vriendinnetje Elke, die hoekt ook bij Bloemendaal, die is eigenlijk al jaren is je beste vriendinnen met Mickey. Mm-hmm. Dus zo gaat het dan, hè? Beste vriendinnen, dus die spreken veel af en dan zie je elkaar. Ja,
wel lachen.
Dus jij hebt al wel wat wedstrijdjes daar meegemaakt, of?
Ja, valt niet heel veel, want ja, wanneer kan je op... Het hockey is druk genoeg, maar toevallig was Elke wel met paasweekend was ze daarheen, omdat Mickey bijvoorbeeld jarig was. Dus dan ging ze daarheen een wedstrijdje kijken. Dat soort dingen zijn wel natuurlijk zo bijzonder.
Ja. Oh ja, toen moest jij natuurlijk, had jij EAL.
EAL.
Oh, ja.
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 Ja. Ja, dat is wel jammer.
Helaas.
Dus die schema's die... Die overlappen elkaar flink, dus er komt ook het hockey is druk genoeg.
Ja, ja.
Zullen we een jij had een luistervraagje ook, toch?
Oh ja, we hebben een vraag van een luisteraar gekregen. Uh-huh. En dat is Loes. En Loes vraagt, zitten er nadelen aan het hockey op zo'n hoog niveau?
Ongetwijfeld zitten er denk ik wel nadelen aan. Ik denk dat... je agenda vrij vol zit. Dat je bijvoorbeeld voor, mocht je een studie willen doen of het werken ernaast, dat vrij lastig is. Zeker als je internationaal echt hockeyt. Echte baan ernaast is op dit moment voor mij eigenlijk geen optie. Mm-hmm. Terwijl je het liefst wel ook maatschappelijk toch wel wil ontwikkelen. Omdat het hockey ook qua verdiensten is op dit moment prima, maar voor de rest van je leven natuurlijk niet zaligmakend.
Nee.
Dus dat is wel het lastige. Het hockey staat op zich wel bekend dat het ook een gezellig wereldje is natuurlijk met de feestjes her en der op de club en dat soort dingen. Maar dat de sociale dingen die je soms wel moet laten gaan, dat zullen veel mensen als nadeel zien. En nou zijn er op zich nog wel genoeg momenten dat je ook echt wel leuke dingen met je team doet en dat soort dingen. Een skireis ergens midden in het jaar met je vriendenclub of zo, dat is eigenlijk geen optie.
Nee.
Dus je bent heel beperkt in je momenten dat je op vakantie kan. Eigenlijk het hockey regeert je agenda continu. Ja. Dan moet je continu omheen plannen. Dat kan wel als nadeel worden gezien, denk ik.
Ja.
Mag jij skiën eigenlijk?
Ja, in principe wel. Ik wil dat ook eigenlijk heel graag. Ja. Alleen ik heb vroeger ook altijd geskiet. Ik heb ook dit jaar ook wel echt getwijfeld van ga ik het doen. En sommige jongens doen het ook gewoon en die gaan ook gewoon lekker. En soms denk ik bij mezelf ook ga ook gewoon lekker.
Ja.
Maar ik zit dan toch in mijn achterhoofd van ik vergeef het mezelf gewoon niet als ik mijn knieën naar de
knop skiën.
Toch, je hoort het toch een aantal keer per jaar, hoor je het dat het gebeurt.
Bij ons, bij Sticht staat in het contract, hè?
Ja, dat snap ik wel.
Want
ja.
Met die Berend van Eldonk, volgens mij, die heeft toen met skiën afgeschud.
Ja.
Bij ons doen ook jongens.
Ja, nee. Maar,
ja, ik zelf ook. Maar ja, als er iets gebeurt, ben je... Ja.
Ja.
Nou ja, dus dat zijn altijd van die lastige keuzes. Dus het liefst zou ik ook echt wel lekker een weekje gaan skiën met de kerst of noem maar wanneer, in februari of zo.
Ja.
Maar dat, ja, dat en dat, als je echt, ik ben dan net nog wel zo in mijn kop dat ik denk van ja, weet je, ik ga het mezelf gewoon niet vergeven als het me gebeurt.
Nee.
Dan ga ik toch maar niet. En dat zijn wel denk ik ook die momenten, misschien de nadelen ervan, dat je dat soort dingen toch laat schieten. Alhoewel sommigen het ook gewoon niet doen. Hè? Dus,
Nee, maar ik kan me ook voorstellen, als je dan wel gaat, ik zou dan denk ik te veel meer in mijn hoofd zijn van oké, wat als er gebeurt, waardoor je juist ook niet relaxed en ontspannen op je
staat. Ook niet echt lekker op de piste.
En dan gaat het ook vaak gewoon mis. Ja. Dus je moet of gewoon gaan, en dan gaat het ook waarschijnlijk gewoon helemaal prima.
Ja.
Dan is er ook niks aan de hand. Maar je moet niet inderdaad in die denkstand daar die piste opstappen, want volgens mij dat is ook niet ontspannen genoeg dan. Nou ja, ik, in ieder geval wat me te binnen schoot, sowieso mooie verhalen uit de kleedkamer. In ieder geval de mooiste momenten die ik in onze kleedkamer heb meegemaakt, is eigenlijk dat we na de kampioenschappen vaak op een gegeven moment tijdens het feest gewoon naar de kleedkamer gingen en dan die lampen van het dak haalden. Ja. Dan werd het gewoon helemaal donker. En dan de deur op een kiertje, zeg maar, dat het licht op de gang nog net aan zat. En dat het een soort van ravekelder werd.
Ja, ja, ja.
Met echt van die underground muziek.
Ja,
dat blijft wel bij, die momenten. Dat je daar gewoon met het team, maar heel veel andere mensen ook nog in die kleedkamer stond.
Ja.
En voor de rest, waar ik ook nog aan moest denken, is van, we hadden onze tweede keeper, die was geblesseerd geraakt dit seizoen. Dus we hebben iets van 46 invalkeepers gehad. Dat is echt niet normaal. Maar we hebben nog steeds nu één keeper, heette Pablo, geloof ik.
Ja?
En die heeft nog steeds zijn keeperstas bij ons gewoon pontificaal midden in de kleedkamer staan.
Terwijl hij nooit meer keept.
Terwijl hij nooit meer keept. Hij komt ook nooit meer. En we hebben gewoon, denk ik, iedere week schelden we op die keeperstas en op hem dat hij dat ding een keer moet komen ophalen.
Maar je zet hem niet uit, uit de kleedkamer, dat ding?
Nee, want we hebben daar geen ruimte voor. Nee. Dus, of in ieder geval, op de gang geen ruimte, nergens ruimte.
Oh,
dus ja, dan toch maar het midden zo in die kleedkamer, iedereen loopt er gewoon omheen. Maar dat ding staat gewoon continu in de weg, dus daar worden we wel, zijn we wel redelijk klaar mee. Dus misschien als hij dit luistert...
Ik zou het gewoon buiten op de gang zetten. Ja,
inderdaad.
Ja, maar dat gaat ook niet heel veel dagen meer duren, denk ik, voordat het echt gaat gebeuren.
Dan gewoon een fotootje appen.
Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat gaan we denk ik gewoon even doen.
En bij deze anders een oproepje voor hem.
Ja, precies. Ja. Ja.
En ja, ik zat daar ook nog aan te denken. Je hebt natuurlijk de Bloomingdale's. Je had het net al over. Ja, ik kan me voorstellen dat ook wel echt leuk is, dat jullie zo'n fanatieke fangroep hebben tijdens de wedstrijd en zo. Dat daardoor ook een beetje extra spirit is tijdens de...
Ja, dat is echt heel leuk. Zeker ook voor die... We zaten tijdens de EHL in Duinen-Kruidberg. Daar boven Bloemendaal, echt een tophotel waar we zaten. En toen voor de wedstrijd gingen we vaak ook even lunchen op de club. En werden we ook uitgezwaaid door zo'n groep mensen bij de bus. Dus dat zegt wel veel.
Ja.
Dus die maken er ook echt zeg maar een soort Bloemendaal weekend van. Die gaan gewoon met z'n allen en ons uitzwaaien. Vervolgens naar Amsterdam en ook weer mee naar de club terug voor het feest daar.
Ja.
En dat is natuurlijk wel heel, dat is natuurlijk wel echt uniek. En iedereen die het ook heeft gezien, die zei ook van, oh, dat is wel echt mooi dat jullie club dat heeft.
Ja,
dat is wel lachen, ja.
Andere clubs hebben dat niet echt, toch? Er is niet een andere club dat zo'n...
Ja, en hockey is sowieso minder,
hè? Ja.
Ja. Ja, maar ik vind het wel altijd echt leuk. En inderdaad, ja, Bloemendaal staat daar denk ik ook al onbekend, dat zo'n goede fanbase.
Ja, het is echt mooi. Dat is echt heel, heel leuk.
Ja. Hé, ik vroeg me nog af, wat zijn een beetje je ambities nog in het hockey?
Goeie vraag.
Hij is nog jong. Hoe lang ga je nog door? Ja, je gaat nog wel even,
vraag,
hè?
Ja, ik ben nu 27. Ik denk sowieso, de komende twee aankomende seizoenen, zeg maar, sowieso nog bij Bloemendaal en het Nederlands elftal. Ja, in principe zoals ik er nu in zit, wil ik daarna eigenlijk ook nog wel doorgaan. Zowel internationaal als op clubniveau. Mm-hmm. En ja, dan over twee jaar ben je natuurlijk 29 en dan moet je een beetje gaan kijken voor, ja, ga je dan weer zo'n cyclus van 4 jaar bijvoorbeeld doen?
Ja.
Hoe sta je erin? Ga je dan in, ga je misschien jaar voor jaar bekijken of ga je wel in één keer zeggen van ja, ik zet gewoon weer mijn stip aan de horizon over 4 jaar, zeg maar.
Ja.
Tot 2028 bij wijze van.
Ja.
Dus dat is dan nog 6 jaar, dus ik, ja, ik denk dat dat een beetje voor nu mijn ambitie is, in ieder geval hoe lang ik nog doorga.
Ja.
Dus dat zal dan nu nog 6 jaar zijn.
Ja.
En dan als het internationaal allemaal vol te houden is, als het lijf het volhoudt, is dat denk ik een beetje de bedoeling. En dan natuurlijk proberen om een mondiale titel te winnen. Dat is eigenlijk het grote doel.
Ja, dat snap ik. Ja, ja. Parijs, hopelijk.
Parijs hopelijk en natuurlijk het WK over 7 maanden. Ja. Dus dat zijn in ieder geval de eerste twee kansen, om het zo maar te zeggen.
Voordat we naar de quiz gaan, heb ik nog 1 vraag voor je. Want ik wil natuurlijk graag, en ik denk onze luisteraars ook, weten. Wat is je mooiste moment tot nu toe geweest in al je hockeyjaren?
Zo.
Ja, dat is misschien een lastige.
Dat vind ik een hele lastige vraag. Dat zijn. Dan moet je natuurlijk sowieso een keuze maken tussen Nederlands elftal en Bloemendaal. Ja. Wat al best wel onmogelijk is, denk ik.
Je mag ook eentje voor Bloemendaal en een voor Nederlands elftal.
Ja,
coulant ben jij.
Ja, dat is vrij coulant, dat is lekker. Nou ja, ik denk uiteindelijk. Bloemendaal is toch. Het voor het eerst landskampioen worden na, voor hun was het dan 9 jaar geleden.
Mm-hmm.
Dat
zo lang? Waren ze 9 jaar?
2010 en toen 2019.
Zo.
Dus dat was die play-off, zeg maar, hoe dat is gelopen, zeg maar. Dat was wel ook hoe dat op de club toen werd beleefd. En ja, we werden ook op Bloemendaal toen kampioen. Dat was denk ik wel het hoogtepunt van. Van bij Bloemendaal en bij Nederlands elftal is het denk ik uiteindelijk de EK goud in 2017. 2-0 8 tegen België, toen nog 4-2 gewonnen.
Ja.
Dat was...
Welke kleuren heb je van de Spelen?
Qua medailles, of wat?
Ja.
Nog geen.
Oh, je hebt helemaal geen?
Dat is het probleem.
Nee, want deze zomer was de eerste.
Ja, deze zomer was meer. Ja, in Rio werd ze natuurlijk 4e, maar dat was ik niet.
Nee.
Dus ja, de laatste medaille die überhaupt gepakt is, eerste, 2012.
Ja.
Nee, dus dat is ook wel echt mijn grote ambitie nog om... Kijk, ja, in principe wil ik over 2 jaar in Parijs natuurlijk sowieso een medaille gaan winnen. Maar ja, vaak wat je ook ziet, dat heb je ook bij België gezien, hoe dat wordt opgebouwd uiteindelijk. Er zijn genoeg jongens die nu zilver en goud hebben gewonnen, die hun eerste 2 spelers. Werd België, geloof ik, in Londen. Nou, ik weet niet wat ze werden, maar laag in ieder geval. En in Beijing daarvoor, in 2008, werden ze volgens mij 10e of zo.
Ja.
En daar waren ook al die jongens bij die nu, zeg maar, goud winnen. Dus vaak heb je ook een beetje die aanloop, hè, de echte bouwen als team.
Ja.
Ja, misschien hebben wij daar nog nu dan 2 jaar is de vraag, hoe ver kom je?
Ja.
En in 6 jaar, over 6 jaar heb je misschien wel echt het moment om te oogsten. Ja. Dus zo moet je er vaak ook een beetje naar kunnen kijken. Dat als je echt een team gaat formeren, die gewoon 6 jaar bouwt. En dan pieken op dat moment. Dus,
Nou, nu ook een uitdaging, want nu komt de quiz.
Ja, ik ben benieuwd.
Ik bedoel, dit zal waarschijnlijk even...
Ben je een beetje competitief?
Nou, dan gaan we beginnen. Vraag 1. Hockeyclub Bloemendaal werd voor het eerst landskampioen in 1919.
Niet waar.
Jij staat op dit moment op plek 4 in de topscorerslijst met 14 doelpunten.
Niet waar.
Je broer, Tim Brinkman, staat met SV Spakenburg op dit moment op de 15e plek in de tweede divisie met 32 punten.
Niet waar.
Bloemendaal is na Amsterdam de oudste hockeyclub van Nederland.
Waar.
Je vader, Jacques Brinkman, won in 1987 zijn eerste 2 medailles met het Nederlands team.
Waar.
Het nieuwe thuistenue van Stichtse is volgend jaar geen blauwe broek en rok, maar een witte.
Niet waar.
Bloemendaal Dames 1, waar je vriendinnetje speelt, staat op dit moment 9e met 17 punten.
Waar.
Thierry Brinkman, jij dus, heeft op dit moment 127 interlands gespeeld.
Niet waar.
Het thuistenue van hockeyclub Nieuwegein is een oranje met wit shirt, lichtblauwe broek en rok En oranje met witte sokken.
Waar?
Hockeyclub Athena ligt in Amsterdam.
Waar?
Stop de tijd. Nou, we gaan er even doorheen. Nou, mooi, volgens hè? Mij...
Mooie stellingen. Ik ben heel benieuwd.
Ging nu best wel goed. Ja, ja. Volgens mij is alleen de... Nou, ik weet niet alleen. Maar de eerste is helaas volgens mij wel fout. Die is, ja. Dat was namelijk waar. En dat komt omdat het eerst twee clubs waren. Maar dat is wel officieel het begin van Bloemendaal. En die hebben dus in 1919 al de landstitel gewonnen.
Mooi om te weten.
Ja, jij staat op vierde plek in de topscorerlijst met 14 doelpunten. Dat is niet waar, want het is met 16 doelpunten. Wist je dat ook precies hoeveel?
Zeker, ja.
Ja, heel goed. Ja,
nou, alle persoonlijke feitjes heeft hij gewoon.
Ja, dat dacht ik al.
Van het vrouwtje, van de Interland.
Van je broer.
Ja, ja, ja.
Die staat op de 14e plek. Ja, ja, heel goed. Bloemendaal is na Amsterdam de oudste club. Dat klopt ook. Het is namelijk officieel opgericht in 1985, toch? Door Pim Mulé. Even voor het luisteren, geschiedenislesje.
Mooi.
In 1973 is het gefuseerd met de vrouwen. En dat is het uiteindelijke Bloemendaal geworden. Je vader won inderdaad in 1987 zijn eerste twee medailles. Brons op de Champions Trophy en goud op het EK. Het nieuwe thuistenu, dat is niet waar.
Je twijfelde wel even,
hè? Ik twijfelde echt. Ik dacht, nee. Witte broek.
Wij pleiten voor een witte broek. Dat is gewoon mooi, ja, maar ja.
Snap ik wel.
Dit is nog even een puntje van Bram ook naar Stichtse toe. Even kijken. Ja, Bloemendaal, dames 1, dat klopt. Die staan nu negende met 17 punten. Dat is waar. Jij hebt niet 127, maar 126. Dat wist je denk ik ook. En Thijs tenu, dat klopt inderdaad. Het is een oranje met wit shirt, lichtblauwe broek.
Dat was wel een gok, hè?
Ja, ik zag deze vraag ertussen staan. Toen dacht ik zo, dat is wel even een moeilijke...
Nieuwegein. Ja, maar Nieuwegein is wel een beetje de regio waar... Ja. Niet dat je ooit echt die club speelt, maar...
Ja,
oké. Okay. Goed, weet je
ziet
dat
er niet uit, dat er nu.
Nee, oké. Ik snap het. En ook Club Athena, dat is inderdaad waar. Ja. Dat ligt ook in Amsterdam.
Zo. 9 goed.
Geweldig.
Oh, jeetje. En ja, dan moeten we eigenlijk even naar de... Nou ja, je staat nu gedeelde eerste plaats. Maar
tijd onder de loep nemen, ja. Ik had hem hier.
Ja, volgens
maar die van Ties moeten we even opzoeken.
Ja. Ja, we hebben dat wel in onze gegevens staan.
1 minuut 11 dit.
Ja, volgens mij was je wel heel snel ook. Jeetje, nou het kan best zijn dat je nu de koppositie overneemt.
Mooi jongens.
Ja.
Top hoor.
Lekker.
Heel goed gedaan. Thierry, heel erg bedankt dat je hier was vandaag. Superleuk om jouw verhaal te horen. En verder voor onze podcastluisteraars, volg druk een podcast. Dan zie je ook direct wat de volgende gast wordt. En kan je natuurlijk straks ook deze kijken wanneer deze aflevering weer online komt. Nou, bedankt en tot de volgende.
Tot de volgende.
Graag gedaan, jongens. Leuk.
Leuk dat je luisterde. Meer druk een podcast? Abonneer je dan nu op ons Spotify-kanaal Hockeyvoet.